Lieve vrienden, het is een voorrecht en ik zeg tegen alle Shabbat Shalom. Amen, het gaat de goede kant op hier. En het is belangrijk dat wij de aandacht geven aan de feestdagen des Heren, staat er. En tenslotte in het duizendjarig rijk, als je daar tenminste in gelooft, want anders kom je er niet. In het duizendjarig rijk zal de hele wereld Shabbat moeten gaan vieren en mogen vieren. En het Loofhuttenfeest ook nog eens een keertje. Sukkot, deze prachtige soeka hier, schitterend mooi met alle zegeningen die de Heer geeft, schitterend mooi. Lieve mensen, een korte inleiding, ik neem altijd wat mee, want dan neem je er wat van mee. Ik heb een paar nummers van het zoeklicht, ik zit wel in de redactie, maar ik ben het niet helemaal met elkaar eens. Maar wie is het dan wel met iedereen eens natuurlijk? We hebben allemaal ons eigen theologietje en ons eigen visietje. Maar een paar nummers meegenomen. Er staat ook een artikel van mij in en wat interessante artikelen van Fijker ter Velde. Gratis. En dan heb ik een nummer van De Oogst, een wat meer glossy blad. En in De Oogst, dat is een van de oudste bladen van Nederland. Het werk van het Heil des Volks, dat stamt al uit 1880 of iets dergelijks in die tijd. Dus zo oud is er nog niemand die dat meegemaakt heeft het begin. Maar er staat een zeer interessant artikel over de Messiaanse Joden in Israël. Over het gevarieerd zijn van die groep. Dus je moet straks rennen om een gratis nummer mee te nemen. Dan heb ik Israël Actueel. Dat is een gratis blad, daar moet u echt op geabonneerd zijn om op de hoogte te blijven van wat er in Israël gaande is en rond Israël gaande is. Die liggen er allemaal gratis en mijn vriend Dirk Jan die zal dat graag overgeven. Dan ligt er nog wat boeken, heb ik wat meegenomen, die kunt u niet kopen, u kunt ze ook niet krijgen, maar wel meenemen als u dat op Shabbat kopen en verkopen we niet. Nee? Mochten wij vroeger op zondag zelfs niet eens. Ik als ouderwets gereformeerd man. En die fietsen. En weet ik van wat we allemaal niet mochten. Maar dat doen we niet. Ik heb wel wat kaartjes meegenomen. Dan kunt u het gireren. De prijzen staan erop. Dit boekje is het laatste boek wat ik geschreven heb. Eindtijd Israël en de Islam. En dat laat zien dat profetisch gezien ook Turkije een enorme rol gaat spelen in een wereldwijd kalifaat, het Rijk van de Antichrist. Een zeer actueel boek. Toen ik het pas geschreven had, een paar maanden daarna, zei de uitgever tegen mij, hij zegt, dat komt allemaal uit. Nou, dat is nogal belangrijk. Ik heb er een paar meegenomen. Dat zegt u?
Ik heb het gelezen, zo.
Ja, spannend. Spannend, hè?
Ja, ook, maar ook de hele tijd van nu, wat allemaal gebeurt, dat staat er allemaal in.
Zo zie je, broeder Heringa zorgt voor alles, nog voor reclame voor mijn boeken ook. Ja, dan heb ik dit ook nog meegenomen, deze pil. Tijdens een seminar was waar jullie ook bij. Oh, je hebt een seminar. Jawel. Er was een seminar wat ik gehouden had. En meneer kocht dit boek, Om Sions Wil Niet Zwijgen. En de week erop kwam hij voor de tweede seminaravond bij. En hij stond op en zegt, meneer, ik wil iets zeggen. Ja, is me niet te lang, zeg ik tegen hem. Hij zegt, ik heb uw boek gelezen en nu weet ik. En nu begrijp ik pas hoe wij worden voorgelogen door de internationale media en door de Nederlandse media. Dit geeft een verhaal van het ontstaan van de terugkeer van de Joden. De oorlogen, de vier oorlogen die gevoerd zijn. Het ontstaan van de PLO en alles. En een aantal Bijbelse hoofdstukken. Het is onderhand, het is bijgewerkt tot en met 2010. Het is onderhand een soort handboek geworden over Israël. Dat heb ik ook maar meegenomen. En dan ligt er nog meer. Dit boekje met Israël op weg naar de eindtijd gaat over het seminar. Nou, ga maar gauw opschieten, want u bent er niet voor gekomen om daar reclame van te krijgen. We gaan daarover spreken. Uit de Bijbel. En dat is het belangrijkste. En lieve mensen, Mijn geestelijke vader zei altijd tegen mij, Jan, geloof mij niet, geloof het woord. Geloof het woord. Alles, alles, alles is in het woord. Het woord van God. Profetie in het woord. Redding en bevrijding komt vanuit het woord. Hij zond zijn woord, hij genas hen. Alles is in het woord. En daarom gaan we eerst bidden. Wij vragen u, Heer, in de naam van Yeshua. En wij eren u, Adonai Yeshua, wij eren u als Heer van de Sabbat. Wij eren u als Heer van hemel en aarde. En wij danken en prijzen u dat u ook onze Heer wilt zijn. En wij bidden u, zegen het woord aan onze harten. In de naam van Yeshua, die was en die is en ook weer terugkomt. Halleluja. Amen. Goed, wij lezen en dan zet ik een aantal dingen op de sheets. En uit Romeinen 11. Doet u maar even mee. Romeinen 11. En dan ga ik hier maar achter dat kathedertje staan. Anders breek ik mijn nek nog. Romeinen 11. Romeinen 11. En dan lees ik de versen. Ja, dat begint bij de broeders. Dat is mooi. Romeinen 11, vers 25 tot 29. Zusters hoeven even niet te luisteren. Want er staat, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn. Dat zijn de zusters natuurlijk niet. En broeders, oh, ik zie daar enkele broeders vriendelijk lachen. Maar broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. En daar gaat het om. Het geheim, even terug, eventjes, deze nog niet. Het komt zo nog. Dank je. Het gaat om het geheim van de verharding van Israël. Dat staat hier in de Bijbel. Niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Dan gaat het om dat gedeeltelijk. Ten eerste, wat houdt die verharding in? En ten tweede, waarom was die verharding? En wat bedoelt Paulus met gedeeltelijk? Dat gedeeltelijk, en dat moet je vast even goed onthouden, dat gedeeltelijk heeft drie aspecten. Het eerste aspect van het gedeeltelijk is, dat het gedeeltelijk in de tijd is. Want er staat, totdat de volheid der heidenen. Dus er is een totdat. En dan zal gans Israël behouden worden. Misschien kom ik eraan toe, dat als ik ga uitleggen wanneer en hoe, een tweede aspect van deze tijd is, van dat gedeeltelijk is, het gedeeltelijk in aantal. Want er is altijd nog een rest binnen Israël, die wel de Heer Jezus, Adonai Yeshua als Messias erkende. Altijd waren de Messiaanse Joden. In het begin van de gemeente van Yeshua, in het begin van die tijd, waren er in Jeruzalem zo'n 10 tot 15.000 Messiaanse Joden. Het was een hele grote groep was dat daar in Israël. En door de eeuwen heen zijn er altijd geweest en nu zijn er weer veel Messiaanse Joden. Dus ook gedeeltelijk in aantal. Het derde gedeeltelijke is, in de verharding, is het ook maar gedeeltelijk in de waarheid. Want Paulus die zegt in Romeinen 3 vers 2, daar staat, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Let goed op wat Paulus zegt. Als hij dat kerkelijk zou gezegd hebben, of wat in sommige evangelische kringen ook een rol speelt, die zouden gezegd hebben, Paulus vergist zich, hun waren de woorden Gods toevertrouwd. En dat is de ernstige zaak. Want zelfs al in het jaar 150, waar ik straks op terugkom, zelfs al in het jaar 150 zeiden de kerkvaders hun waren de woorden Gods toevertrouwd. Justinianus, de kerkvader, 150 na Christus al, die zei al in een discussie met een Jood, om over jullie woorden Gods, over het Oude Testament te spreken, zegt hij, nee, beter onze woorden, onze Bijbel, zeiden ze al, trokken ze dat woord al van Israël weg. Alles pikte ze bij Israël weg. Maar Paulus die zegt daar, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Het enige wat Israël nog niet is toevertrouwd, en dat hangt samen met het geheim van de verharding, is de identiteit van de Messias. Eigenlijk in wezen het enige verschil wat we nog met Israël hebben. Ik denk dat de rabbijnen woedend zullen zijn als ze er dit bij horen zeggen. Maar in wezen is het enige verschil wat we met Israël hebben, is dat wij weten wie er komt. Ja? En het mooie wat nu in Israël gaande is, we hadden een gesprek ook met rabbijn Brotman. U heeft hem misschien wel gezien, rabbijn. Wie kent de rabbijn? Ja, jullie hebben rabbijn Brotman ontmoet. De meeste van jullie hebben hem ontmoet, rabbijn Brotman. Ja. Ik herken weer wat vrienden van de Israëlreis. Nog gezellig wordt het hier. En rabbijn Brotman die zegt ook, wat de Messias betreft, vrienden, wij zullen wel zien wie het is als hij komt. En Benjamin Philip, hebben jullie ook ontmoet op de Israëlreis. Ook al ontmoet van Hineni. En Benjamin Philip die zei dat ook, Jan, over de Messias. We zullen wel zien wie het is. En dat kom ik misschien straks nog op terug. Hoe en wanneer dat gaan zal, dat leert de schrift allemaal. Dus een gedeeltelijke verharding, gedeeltelijk in de tijd. Want er komt een tijd dat gans Israël behouden zal worden. Hoe gans Israël, dat zijn zeker alleen de Messiaanse Joden, zei iemand een keer tegen Rebecca de Graaf. Oh, hebt u er soms een waar tegen dat, de rest, dat het ook voor de rest geldt? Snipte je tante Rebecca tegen die mensen. Ja, je kunt merken dat vaak als je over die dingen spreekt, is er een vijandschap bij de mensen. Dat is heel, heel, heel opvallend is dat. Het tweede is, niet alleen in de tijd, maar ook in aantal. Want er zijn altijd Messiaanse Joden geweest. En het derde is, dat het ook geldt in de waarheid. Want hun zijn de woorden Gods toevertrouwd over de feesten. En over hier de Sukkot en over Shavuot en over Pesach. Wat kun je een boel leren van het Joodse volk? Nou, ga verder met de schrift. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Daar is ook over die uitdrukking de volheid der heidenen, is een enorme discussie over. Sommigen zeggen, totdat de gemeente binnengaat. Zoeklicht is geneigd om te zeggen totdat de gemeente opgenomen is. En anderen zeggen, veel Messiaanse Joden helemaal geen opname. Dat zegt Paulus ook. Nou, maar daar gaan we niet over discussiëren. Daar heb ik geen zin in. Moet u maar aan uw voorganger vragen. Die weet het beter dan ik. Belangrijk is, totdat de volheid der heidenen. Wat betekent dat? Totdat alle volken het evangelie gehoord hebben. Dat de gemeente vol is. Of wordt hier bedoeld, ben ik geneigd om dat te geloven, de volheid van de boosheid der heidenen ingegaan is. Nee? Want Israël mocht pas uit Egypte naar het land Kanaan. Nee? Daar hebben ze 400 jaar gezeten in Egypte, onder het geplaagdenaren en onder de vervolgingen van farao. En onder hun kindertjes die in de Nijl, jongetjes die in de Nijl gegooid werden, moesten 400 jaar wachten totdat de volheid van de boosheid, de maat van de volheid van de boosheid, vol was van de Kanaanieten. En dat is dan eigenlijk het geheim niet alleen van de verharding, maar het is het geheim van het uitstel. Ja, en dat doet, ineens kom ik erop. Dat doet me zo op een gegeven moment zozeer. Waarom duurt het zo lang? Mijn oude vriend Jacob Zwaaf. Kent iemand Jaap Zwaaf? Nee, hè? Jood, Messiaanse Jood. Hij loopt nu tegen de 90. Is op een wonderlijke manier aan de nazi-vervolging ontkomen. En hij zegt, waarom blijft u toch zo lang weg, Messias? Ja, waarom blijft u toch zo lang weg? Waarom duurt het al 1900 jaar? Terwijl ze allemaal verwachten ze de komst van de Heer Jezus in hun tijd. Allemaal. Heer, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk van voor Israël? Maar de Heer die gaf geen antwoord. Nee. Heren, u komt spoedig. Kom spoedig, Heer, staat er ergens. En hoe heet Johannes de apostel die zegt, kinderkens, het is de laatste uren. staat niet eens, dit is de laatste jaarweek. Als het een zoeklichtlid zou zijn, zou die zeggen, het is de laatste jaarweek. Nee, het is de laatste uren. En Petrus die roept, het einde van alle dingen is nabijgekomen. Ja. Maar het duurde nog 1900 jaar. Waarom? Nou, misschien dat we daar vanmiddag er nog even over zullen hebben. We gaan nu even verder met deze tekst, want anders kom ik niet aan mijn onderwerp toe. En dan krijgt u honger, want het etenstijd. Totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden. Want, zoals er geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Weer zo'n tegenwoordige tijd. De verlosser is uit Sion gekomen, maar hij zal uit Sion komen. Daarom is de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land, is een van de belangrijkste tekenen van de spoedige komst van de Messias. Want de verlosser zal uit Sion komen. Dus eerst moest naar Sion toe, voordat de verlosser uit Sion zal komen. Een beetje moeilijk, hè? Ik zal het even uitleggen. Sion is de berg Sion. Maar later, dat is die berg net iets buiten de muren van Jeruzalem. Later is het begrip Sion verschoven naar waar nu die rotskoepel staat. Rotskoepel staat. Waar nu die rotskoepel staat. En nog later is het begrip Sion uitgebreid naar de inwoners van Jeruzalem en naar Jeruzalem, dochters van Sion. En nog later is dat begrip Sion naar heel Israël uitgebreid. Dus heel Israël, Sion, moet naar Sion komen, als er uit Sion komen, begrijpt u? En daarom is de terugkeer van het Joodse volk is een van de belangrijkste tekenen dat de komst van de Messias nabij is. Mogen hij spoedig komen. Hoor ik een heleboel amens? Ja, goed zo, we komen er een beetje in nu, ja? En mogen hij spoedig komen. Nee? Ja, soms denk ik wel eens, waarom duurt het zo lang? Nou, omdat de kerk er helemaal geen zin in heeft. En er helemaal geen visie op heeft. Het is zelfs zo erg dat er zo weinig visie, ook onder de Joden hoor. Jaap Zwaaf die klaagt er ook onder. Mijn Joodse vrienden verwachten helemaal niks. Maar bij de kerk is het soms zo erg dat ik heb de indruk dat er een belangrijke synodevergadering zal zijn op de tijd dat de Heer terugkomt. En dan horen ze de laatste bazuin schallen en dan zegt de voorzitter, sorry, de fanfare komt voorbij. Ja, mensen, ja, maar dat is erg. Dat is erg, dat is erg voor de Heer ook, want we verlangen, dat is toch verreweg het beste dat de Heer komt. Dat de Heer die tijd van benauwdheid verkort. Die angstige tijd verkort voor de Kopten die in Egypte vervolgd worden. De vluchtelingen, de christenvluchtelingen uit Iran en uit Irak. Voor de honger die er is in de wereld. Heer, kom spoedig, zeggen we dan. Heer, kom spoedig. Wilt u alsjeblieft een beetje opschieten, zeggen we dan heel eerbiedig. Nou, de verlosser zal uit Sion komen. En hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Daar zullen we straks over spreken. Zij zijn vijanden om uwentwil. Wat betekent dat? Dat om uwentwil, dat betekent twee dingen. Door uw schuld, daar zullen we straks even over hebben. Want er rust een enorme schuld op de kerk. Door al die jodenvervolgingen. Het tweede is, om uwentwil, terwille van u. Terwille van u, laat ik het ouderwets woord gebruiken, terwille van uw zaligheid, terwille van uw redding, terwille van uw aangesloten zijn bij Israël, in de geënt zijn op de wortel, op de edele olijfboom. Dat is het om uwentwil. Daarom is het, zegt Paulus, daarom is het. Wij mogen het zien, omdat zij het nog niet mogen zien. Hoor je dat goed? We mogen hem kennen en hem eren als de verlosser, als de komende koning, omdat zij het nog niet kunnen zien. Belangrijk. Daar kom ik straks vanmiddag denk ik op terug. Kunnen zien. Nou, het staat allemaal in de Bijbel wat ik zeg hoor. Nou, want de genadegaven van, en de roeping van God zijn onberouwelijk. En al die mensen van die vreselijke vervangingsleer, al die mensen die zeggen de kerk heeft de rol van Israël overgenomen, zijn mensen die ontkennen dat de Almachtige, de Eeuwige, de God van Israël een God van trouw is. Hij is trouw aan zijn woord. En als hij niet trouw is aan zijn belofte aan Israël, hoor je dat ik zeg? Hè? Als hij niet trouw is aan van zijn belofte aan Israël, aan Gods volk, waarom zou hij dan trouw zijn aan u en aan mij? De belofte van zijn, de vervulling van zijn belofte van trouw aan zijn volk, die hij nu aan het inlossen is, is ook een garantie dat hij ook trouw is aan u en aan mij. Nou, dat is dan de tekst waar we het over zullen hebben. En dan gaan we eens kijken, hoe is dat allemaal gebeurd? Hoe is het toch gekomen? Dat er zo'n grote kloof is tussen Israël en ons. Hoe komt het toch dat veel Joden zo achterdochtig kijken naar het fijne werk van Christen voor Israël? Of de christelijke ambassade in Jeruzalem? Of als wij als gelovigen onze vriendschap aan Israël betuigen? Oh, ze zullen wel willen evangeliseren. Ze willen ons weer bekeren. Ze willen ons Joden afmaken. Dat zie je heel vaak, zie je dat. Hoe komt dat? Wat is er toch allemaal gebeurd in deze geschiedenis, in die lange geschiedenis? Nee? Want het is zo, wij moeten goed beseffen dat wij erbij gekomen zijn. Rebecca de Graaf, kent u allemaal nog wel die naam? Tante Rebecca? Ja, steek je handen op, je kent allemaal nog. Hoor je allemaal aanhangers van Tante Rebecca. Tante Rebecca was een Joodse jonge vrouw. Was nog, ik denk, nog voor de Tweede Wereldoorlog. En die kwam tot het geloof in de Heer Jezus. Yeshua. Was erg leuk. En ze werd gedoopt. Zo hoort dat. Hè? Plons, plons, mooi onderdompelen. En niet boos worden op me hoor. En die werd gedoopt. In de vergadering der gelovigen. En toen komt er een deftige vergadering, dame. Want die waren er ook. En die zegt, Rebecca, wat heerlijk dat je bij ons gekomen bent. En Rebecca die snipte terug, toen was ze al zo'n lekkere vinnige tante. Wel nee, jullie zijn bij ons gekomen. Ja, nou, jullie zijn bij ons gekomen. Wij zijn erbij gekomen. Paulus die zegt, wij zijn geen vreemd, jullie zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar wij zijn medegelovigen en medeburgers van het koninkrijk van God. Mede, wij horen daarbij. En daarom wordt het Loofhuttenfeest gevierd. En daarom staat die Sukkah hier. En daarom zijn deze mensen bezig om te zoeken naar wegen hoe wij toch weer eerbiedig bij het volk Gods gekomen zijn. Nou, we gaan dan eens even verder kijken. Hoe is dan toch gekomen, die verschrikkelijk grote kloof? Dat ziet u daarop. Ik hoop dat u het kan lezen op de sheet. Wat is er gebeurd, die droeve geschiedenis? Al in de tweede eeuw na Christus is er een anti-Joodse theologie ontwikkeld. Bij bijna alle kerkvaders werden fel en heel fel anti-Joods. Ik noem u al die Justinianus. Die zei van, het zijn niet jullie geschriften, het zijn onze geschriften. En het werd, omgang met de Joden werd verboden. Het houden van de Joodse feesten, zeiden ze, werd verboden. En ze beseften niet dat de feesttijden des Heren zijn. In Leviticus 23 staat dat heel duidelijk. Dit zijn mijn feesttijden. Wat is het eerste feest wat daar genoemd wordt? Precies, broeder. De Sabbat wordt het eerste genoemd. Belangrijk is dat. Het is moeilijk hoor om te weten hoe dat in te vullen. Ik weet het wel. Ik weet het voor mezelf ook niet. Maar ik heb vanaf de tijd... Ik heb een tijd van mijn leven geweest dat ik 3 banen had. Ik was een drukke leraar. Ik had een heleboel lesuren had ik, want ik moest geld verdienen. En ik deed het graag ook. Ten tweede, ik deed ontwikkelingswerk voor operatie Schoenendoos en de Barmhartige Samaritaan. En ten derde, ik had al mijn lezingen en mijn schrijven over Israël nog. Voor een fatsoenlijk mens niet uit te houden. En dat ben ik dan ook niet. Maar het was niet uit te houden. Maar wat ik wel deed, was... In principe stond ik zaterdagochtends op Sabbat en ik zei, prijs God, vandaag hoeft niks. Vandaag hoeft niks, vandaag is lekker een rustdag. Vandaag ga ik aan het fietsen met de kinderen, ik ga een boekje lezen, een beetje ontspannen. En geen proefwerken nakijken, geen lessen voorbereiden, geen artikelen schrijven, niks, vandaag hoeft lekker niks. En dat heeft God in de schepping gelegd. Dat is een geschenk van God aan de mensen, naast de schepping. Naast de vruchten die hij aan de bomen doet groeien. Het voedsel wat hij uit de aarde doet uitspruiten voor de mensen. Dat is, en dat is Sabbat, dat is de eerste. En dan krijg je natuurlijk die andere feesten. Dan krijg je Pesach, je krijgt Shavuot, je krijgt Sukkot. En een bazuinenfeest enzovoorts. Nou, dat ontwikkelde zich. Toen kwam in het jaar omstreeks 300 zoveel, kwam Constantijn de Grote. En die heeft om politieke redenen heeft die de Sabbat veranderd in de zondag. Want hij diende in die tijd nog, toen hij dat deed, diende hij de God van de zon. Ik weet niet eens meer hoe die heette. En dat moest een feestdag worden. Nou, de kerk greep dat gretig aan. Want alles wat maar Joods leek, en kerkleden werd verboden om Joodse gebruiken te volgen, dat werd allemaal in de vuilnisbak gegooid. En er kwamen allemaal heidense dingen voor in de plaats. En hoe moeten we dat nu reinigen? Wat is de weg daarvoor? Wat is de voorzichtige weg? Ik weet het niet. Ik zou bijna zeggen, zoals ik bij een moeilijke som op school wel eens zei, schrijf dan op het bord ZZMU, zoek zelf maar uit. Ja, en de kinderen die namen dat over. Bij een proefwerk schreven ze onder de sommen ZZMU, schreven ze eronder. Ja, we kunnen er een grapje over maken, lieve mensen. Maar het is een moeilijke weg. De weg terug van 1900 jaar dwalen is geen makkelijke weg. En het is een weg waar wijsheid nodig is. Een weg waar liefde nodig is. Een weg waar je strijd en tegenstand tegenkomt. Nou, die Karel de Grote, die Constantijn de Grote, die maakte van de kerk de staatsgodsdienst. Velen noemen dat de zondeval van de kerk. Ja? Want dat werd staatsgodsdienstkerk. En allerlei synodebesluiten, anti-Joodse synodebesluiten, werden toen ook politieke besluiten. En van daaraf kreeg je natuurlijk de verdrukking en de vervolging van de Joden. In Noord-Afrika, dat was het centrum van de kerk uit die tijd, die Noord-Afrika waar nu de Tunesië, Marokko en Libië en al die plaatsen, dat was het centrum van de kerk. Grote, belangrijke kerkvaders kwamen er vandaan. En wat is er toen gebeurd? Langzamerhand werd die kerk vol van geruzie. Als je niet aan de Bijbel houdt, dan krijg je ruzie natuurlijk. Dat is een duidelijke zaak. En allemaal ruzies kregen ze. Ze werden steeds anti-Joodser. Toen kwam het oordeel van God over die kerk van Noord-Afrika. Wat was dat oordeel? Begin met is en het eindigt op lam. Goed zo, je bent er ook achter. In 632 stierf Mohammed, die liet, en daar staat een boekje heb ik erover, de heilige oorlog van de islam, die liet de islam, onder andere de Koran, nee de Koran die is pas van 150 jaar daarna gekomen, maar die liet hun religie, de jihad liet hij na, de heilige oorlog, en in 638 na Christus werd Jeruzalem veroverd, en in die jaren, binnen een mum van tijd had de hele islam, had toen de hele kerk van Noord-Afrika opgerold. De enige kerk die overbleef, zijn ze nu mee bezig die op te rollen. Wat was de kerk die overbleef in die tijd? De Kopten in Egypte. Ja, dat is een van de oudste kerken van de wereld. En daar zijn ze nu mee bezig. In Egypte, daar moet echt voor die mensen bidden. En voor mijn vriend Said Ibrahim. Kent u niet natuurlijk, hè? Kent iemand Said Ibrahim? Dat is een van de weinige kerken in Egypte die nog groeide. Ieder jaar bouwen ze nieuwe kerken. Nou, die zit ook in een moeilijke periode. We bidden voor de kerk in de verdrukking. We bidden ook voor de kerk in Egypte. Heer, zegen en bescherm ze. In de naam van Yeshua. Zo zijn we daarmee bezig. En dat is toen die hele kerk is opgerold. Het oordeel kwam erover. En toen ging het evangelie meer naar het noorden. En langzamerhand werd het steeds erger. De islam, de kerk is verdwenen. Toen kwam uiteindelijk de hel van de middeleeuwen over het Joodse volk. De inquisitie kwam erover. Die verschrikkelijke kruistochten kwamen erover. En dat is zo erg geweest voor het Joodse volk. En daar stonden ze op de brandstapel. Dan werden ze verdreven uit Spanje. Dan werden ze verdreven uit Portugal. In 1290 werden ze al zelfs al uit Engeland verdreven. Altijd maar haat. En altijd maar, jullie hebben Christus gekruisigd. Jullie hebben Christus vermoord. Jullie, enzovoort. En dat is als een geesel over het Joodse volk gegaan. En daarom zijn wij vijanden om uwentwil. Begrijpt u? En daarom kunnen we nauwelijks ermee aankomen. Ik zou er niet mee aankomen. Met die dingen. Maar goed, dat is een belangrijke zaak. Toen kwam de reformatie. En de reformatie, die gooide veel Roomse misbruiken overboord. En probeerde puur de Bijbel weer te pakken. Luther in het begin deed het ook goed. Was hartstikke vriendelijk tegen de Joden. En hij ontving ze in hun huis en hoopte dat de Joden zich zouden bekeren. En hij begreep niet het goddelijke plan wat er zit achter de zogenaamde verharding van Israël. Begreep hij niet. En hij werd kwaad. En hij begon de Joden uit te schelden. Hij schreef een boek over de Joden en hun leugens. En hij adviseerde steek een synagoge in de brand en hun boeken weg ermee. En de meest erge dingen. Zelfs de nazi's konden Luther citeren in hun anti-Joodse, antisemitische propaganda. Dat is een vloek die daar overheen gekomen is. Want er staat geschreven, ik zal zegenen wie u zegent. En vervloekt is wie u vervloekt. Dat geldt tot op de dag van heden. En daarom beangstigt het mij dat de hele wereld antisemitisch aan het worden is. Dat roept voor mij op de waarschuwing dat het oordeel nabij is. Want dan komt er oordeel over. Altijd is Jodenhaat de emmer geweest die de druppel geweest die de emmer van Gods toorn doet overlopen. Nog eens zeggen, altijd is Jodenhaat, antisemitisme en ook antizionisme is de druppel geweest die de emmer van Gods toorn doet overlopen. Denk erom, dat is zo gevaarlijk. Daarom bidden we ook. Daarom is men dadelijk onze regering alsjeblieft zo flink is om achter Israël te blijven staan. En daarom heeft de Rosenthal een paar goede dingen gedaan, goddank. En daarom ben ik wat dit betreft erg blij met Wilders. Ja, die is ook tenminste positief over Israël. Maar goed, zo is het erg kritisch in deze tijd. Het eerste licht over Israël, dat komt bij de Puritijnen. De Engelse Puritijnen. De reformatie in Engeland, zal ik maar zeggen. En die begonnen Israël te zien. En een van de belangrijkste Puritijnen, dat was Olivier Cromwell. Heb je ook wel eens van gehoord natuurlijk, hè? Dat was die Lord Protector. Dat was de baas van Engeland. En toen de Joden allang vrijheid van godsdienst hadden in Nederland, min of meer vrijheid van godsdienst in Nederland, schreef de Nederlandse rabbijn een brief naar Cromwell en zei, please, let us in. Laat ons maar weer in Engeland komen. En Olivier Cromwell, Joden, oh Joden, ja, dat is volk van God, had hij natuurlijk in de kerk geleerd als Puritein. En kom er maar in. En onmiddellijk werd Engeland een grote natie, totdat er weer een Roomse koning kwam. En die maakte daar weer een puinhoop van. En de Engelsen waren die Roomse koning al gauw zat. En schreven een briefje aan prins Willem van Oranje. In Nederland. Ja. Een briefje. Kom alsjeblieft naar ons en jaag die koning weg. Want we hebben geen zin meer in die vent. En prins Willem die schreef een bekend Brabants lied. Schreef hij terug. Wie zal dat betalen? Schreef hij. Nou ja, wij niet. Want die Engelsen hadden ook geen geld. Dus wat heeft hij gedaan, die prins Willem van Oranje? Die heeft miljoen gulden in die tijd van de Joden geleend in Amsterdam. Ja. En die is met een legertje is die naar Ierland gevaren. En heeft daar die Jacobus, die katholieke koning, heeft die verslagen. En daar zijn nog steeds in Ierland van ieder jaar de, wie zei Oranjemarsen? Ja, dat is goed zo. Dat zijn nog altijd de Oranjemarsen. En toen is die prins Willem, die is William de Derde geloof ik geworden. Hè? William de Derde is die toen geworden in Engeland. En die was pro-Joods. En Engeland werd toen een van de grootste wereldmachten die ooit bestaan heeft. Totdat op het toppunt van de macht van Engeland ze de Balfour Declaration hebben gegeven in 1917, als ik me goed herinner. Dat is de Balfour-verklaring. En die Balfour-verklaring gaf Israël het recht op een thuisland in het voormalige Palestina, hoorde Jordanië bij, ja, in het thuisland van, en dat werd overgenomen, die Balfour Declaration, in 1922, door een officiële vergadering in het Italiaanse plaatsje Sanremo. En die verklaring van Sanremo is toen overgenomen, een paar jaar later, door de officiële Volkenbond, de voorganger van de Verenigde Naties. En die verklaring is officieel in 1947 door de Verenigde Naties overgenomen. Dus Israël is hoe langer hoe meer afgeknabbeld toen. En nu willen ze nog een Palestijnse staat zetten. Het is erg allemaal wat er gaande is. Goed, de Puritijnen kwam licht over Israël. En daarom zien we de nakomelingen van de Puritijnen in Nederland. Ja, dat zijn ook de bonders en dergelijke. Die...